dan zing ik, u bent één in wezen weer.
Ja, oké. Jazeker. Jazeker, wat is dat verschil? Het komt hier twee keer voor. In vers 1 zag ik de Heer zitten met kleine letters. En dan nog een keer, moet ik even gauw kijken. In vers 11. Ik vroeg hoe lang, Heer. Dat klopt. En nog een keer in vers 8, dat is opvallend vaak. Daarop hoorde ik de stem des Heren. De geschiedenis daarachter is dit. Als Heer met een kleine letter is, dan is dat het gewone woord voor Heer, Adonai. En Adonai is ook het woord dat je tegen een mens kunt gebruiken. Meneer. De andere keren met hoofdletters, dat is hier opvallend weinig, maar in elk geval is dat in vers 3. Heren met hoofdletters is Yahweh. Jehovah is eigenlijk een verkeerde weergave. Maar dat is nog een heel verhaal op zich, maar het is Yahweh. En dat is hier in vers 3 het geval en ook in vers 9, de Heere der Heerscharen. In de uitdrukking de Heere der Heerscharen is het altijd Yahweh Tzebaot, de Heere Tzebaot, de Heere Yahweh Tzebaot. Tzebaot betekent legerscharen, legermachten, de Heere der Heerscharen. Maar nu ben ik het niet helemaal met jouw conclusie eens, want allebei slaat op de Heer Jezus en allebei slaat op God. God wordt genoemd Adonai, hij wordt genoemd Heer. In de zin van meester over alles, zoals hij ook genoemd wordt koning, zoals hij genoemd wordt herder. Dat is geen naam. Heer is een titel. Hij is heer, hij is koning, hij is herder enzovoort. Dat zijn een heleboel titels van hem. Heere met een hoofdletters, dat is zijn naam. Of beter gezegd, is het nog weer ingewikkelder, want waarom hebben ze die naam hier niet laten staan? Waarom staat hij niet gewoon Yahweh? Dat komt door een heel oude traditie. Toen de Griekse vertalers de Septuaginta maakte, de Griekse vertaling van het Oude Testament, hebben zij dit woord overal weergegeven met kurios. Dat betekent heer. Dat is het Griekse woord voor Adonai, voor heer. En dat deden ze omdat de Joden al lang de gewoonte hadden ontwikkeld om overal waar Yahweh staat, Adonai te lezen. Waarom? Omdat ze de naam des Heeren niet ijdel mochten gebruiken. Dus dachten ze heel simpel, dan gebruiken we hem nooit. Kunnen we ook niet ijdel gebruiken. Dus als er in de tekst staat Yahweh, dan leest in de synagoge, degene die het voorleest, nooit Yahweh. Dat woord komt niet uit hun strot. Ze lezen Adonai. Terwijl er Yahweh staat. En die Griekse vertaling nam dat over. Die heeft ook kurios vertaald, overal. Dus dan zie je ook geen verschil. Behalve dan als het de naam is, dan staat het gewoonlijk zonder voorzetsel. Gewoon kurios als naam, maar daar vind je dus eigenlijk geen verschil meer. Nou ja, toen heeft de Vulgata, de Latijnse Bijbelvertaling, dat overgenomen. Toen heeft de Engelse, de Duitse, de Lutherbijbel heeft dat overgenomen. Dus het is een traditie geworden om daar heren te lezen. En dan krijg je de ruzie over heren met drie e's, want het is een naam. Nee, dat is onzin. Heren is geen naam. De naam is hier vervangen door een titel. En om deze titel te onderscheiden van Adonai hebben ze gezegd, nou als er gewoon Adonai staat, dan zetten we dat met kleine letters. Maar als we met hoofdletters zetten, dan is dat een herinnering dat denkt om hier staat Yahweh eigenlijk. Maar Heer is geen naam. Dus je kunt ook zo rustig Heer zeggen, je mag het ook met twee klinkers schrijven. Het is bijna heiligschennis als je dat in sommige kringen zegt. Maar dat is allemaal gebaseerd op de hele serie misverstanden waar ik het over heb. Het is een titel. Maar in beide gevallen, het is geen onderscheid. Je mag niet zeggen als het er staat de Heere in vers 1, dan slaat het op de Heer Jezus. En overal waar Heere met kleine letters staat. Want de Heere is ook de Heer Jezus zelf aan de hoofdletters. Yahweh is Vader, Zoon, Heilige Geest. En dat is een fout die veel gemaakt wordt. Dat gaat niet over jou nou. Maar dat is een fout alsof de Vader, dat is de Godheid in eigenlijke zin, dat is Yahweh. En de Zoon en de Heilige Geest die zijn daarvan afgeleid. Maar dat doe je tekort aan de Zoon en de Heilige Geest. Yahweh is een drie-enig God. Zo kennen wij hem in het Nieuwe Testament. Vader, Zoon, Heilige Geest. En je ziet dat bijvoorbeeld in Hebreeën 1 waar jij op wees. Maar daar wordt ook Psalm 102 geciteerd. En in Psalm 102, daar staat hier Yahweh. En dat woord wordt op de Heer Jezus toegepast. En zo zijn er wel meer voorbeelden, maar dat is een heel duidelijk voorbeeld waar de naam Yahweh op de Heer Jezus wordt toegepast. Dus hij is niet alleen maar Adonai, hij is niet alleen maar Heer als titel, hij is Yahweh. De naam Yahweh geldt voor de Vader, voor de Zoon en voor de Heilige Geest. Dus het verschil is hier inderdaad aanwezig. Ik zag de Heer en dan gaat het om een titel die eigenlijk ook niet zo gek veel van koning verschilt. Mijn Heer en koning, dat ligt ook in elkaars verlengde. Jouw koning is jouw Heer, jouw meester. Zo is het bij de Heer Jezus ook. Hij wordt vaak Heer genoemd. En overal waar Paulus het heeft over Jezus als Heer, dan gaat het eigenlijk over het Koninkrijk Gods. Dus Heer en koning liggen dicht bij elkaar. De koning is gestorven, Uzia. En hij ziet de Heer, de meester, de koning in de hemel. Hij zegt ook, ik heb het al gezegd, ik heb de koning, de Heer der Heerscharen gezien. Dus het is belangrijk om dat te onderscheiden. Maar voor de rest, het is gewoon goed om te weten. Het eerste is een titel, zoals koning en herder dat ook is. Het andere is zijn eigenlijke naam. Of beter gezegd, daarachter zit zijn naam. Want zijn naam is Jahwe, zijn naam is niet Heer. Zijn naam is Jahwe.
Want Psalm 110 vers
1, dat is toch alle twee? Ja, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zet u aan mijn rechterhand. En daar is het heel bijzonder inderdaad. Want daar zou je kunnen zeggen, de Heer, dat is God en tot mijn Heer. Zegt de psalmist, dan gaat het over de Messias inderdaad. Dus daar kun je wel dat onderscheid maken, daar heb je gelijk aan. Dus daar is hier een discipel, de Messias. De Heer Jezus citeert dat woord tegenover de geestelijke leiders. Want die wisten allemaal, mijn Heer, dat is in feite de Messias. Goed, andere kwestie, wie? Madame. Ja, dat is een mooie vraag. Dat zou je kunnen denken. Maar het is niet. Ik heb al beide gezegd. Het is allemaal het woord van God. En je ziet ieder verschil van. Het eerste, dat is het praten van een jeugdige beginneling. Ik heb het alleen maar afgeleid omdat dat hier zo treffend is, dat contrast. Alleen maar daaruit afgeleid dat hij in hoofdstuk 5 6 keer zegt: wee mij, wee hun. En dan in hoofdstuk 6 voor de 7e keer, wee mij. Dus in die zin is het wel een samenhang. Maar die eerste 6 hoofdstukken, neem alleen al die schitterende beschrijving van het Vrederijk in hoofdstuk 2, vers 1 tot 6, dat is vers 5. Dat is zo geïnspireerd woord van God, zo geweldig. Maar dan ook het eerste deel van hoofdstuk 5, het lied van de wijngaard. Aangrijpend. God heeft een wijngaard gemaakt, dat is Israël. En hij verwacht een goede druiven. Daar zie je ook waarom God Israël geschapen heeft. Waarom hij ook de kerk geschapen heeft, de gemeente. Om daarvan vrucht te ontvangen. En de wijn is dat wat het hart van God verheugt. Dus God die heeft zijn volk Israël geroepen. Als je vraagt waarom heeft hij Israël geschapen, heb je hier een prachtig antwoord. Hij heeft Israël geschapen opdat Israël zijn hart zou verheugen. Waarvoor heeft hij de gemeente geschapen opdat zij zijn hart zou verheugen? En des te droeviger was het dat die druiven uitbleven. Of dat er alleen maar zure druiven kwamen, waar de tanden sleets van werden. Maar geen vreugde voor zijn hart. Dus dat lied van de wijngaard, het is. Nee, wat dat betreft, het staat allemaal op hetzelfde hoge niveau als voor als na die tijd. Ik geloof dat ik jou ken, maar dat moeten we straks nog even uitpraten. Klopt dat? Oké. Wie nog meer? Ja, oké. Okay. Dit was natuurlijk niet de eerste waarschuwing die de Heere God uitsprak aan Israël. Dit is nu Jesaja die aan de beurt is, maar Jesaja is niet de eerste profeet. Amos, als we het goed op een rijtje zetten, was de eerste profeet en die was al lang en breed geweest. Ik heb ze nou niet allemaal op volgorde, maar Amos heeft ook zeer negatieve boodschappen over het volk uitgesproken. Dat was al in de tijd van Jerobeam, die gouden kalver had opgericht. Het was eigenlijk onder Jerobeam de II dat hij optrad. Dat was al een hele tijd eerder. Dat was in het tienstammenrijk. En dit is dus niet de eerste boodschap. Het is de zoveelste. En daarbij moet je dus ook altijd bedenken dat de heilsboodschappen die je in het boek vindt, allemaal voor de lange termijn zijn. Dat maakt het boek ook zo lastig. Op de korte termijn is het oordeel. In die tijd zijn er ook altijd getrouwen in Israël. Die worden ook in dit boek aangewezen. Maar op de korte termijn is dat oordeel. En dan gaat het over het oordeel dat door de Babyloniërs zal komen. Dat is heel bijzonder, want dat duurt nog 2 eeuwen. Hij is profeteerd in de 8e eeuw en dat is pas in de 6e eeuw gekomen. Dus zo vroeg van tevoren kondigt God dat oordeel al aan. Eigenlijk moet je daarbij ook nog zeggen, daarmee zijn ook de Assyriërs bedoeld. Maar die Assyriërs hebben nooit zo'n verschrikkelijk oordeel over Juda gebracht als het hier te vinden is. Uiteindelijk gaat het hier over de Babyloniërs, die dat hele land verwoest hebben, de stad verwoest hebben, de tempel verwoest hebben, het volk in ballingschap hebben uitgeleid en daar bleef bijna niks van over. Het is lang van tevoren wordt het aangekondigd. Maar het is dus niet zo dat de Heere God meteen begint met dreiging en met verharding, alsof er nog nooit eerder een boodschap van toren was gesproken. Nee, dat was al heel wat eerder gebeurd. Dus in die zin was het niet vreemd. Maar daarbovenuit, daarom ook in hoofdstuk 7, dus Paul hierna, die boodschap van Immanuel. Dat is niet een boodschap voor de korte termijn. Er is wel eens over gespeculeerd of er misschien toen ook een prins geboren is, als een soort voorvervulling. Maar juist omdat er staat, en dat is heel belangrijk om het vast te houden, een maagd zal zwanger worden, het is een profetie voor de lange termijn. De heilsprofetieën zijn hier allemaal voor de lange termijn. Want uiteindelijk zijn al die heilsprofetieën verbonden met de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk. Wat dat betreft wacht die vervulling nog steeds. Dus de onheilsprofetieën zijn voor de korte termijn, de waarschuwingen. Maar daarbovenuit vind je altijd die glans van hoop. Maar die is voor de lange termijn, wanneer het Messiaanse Rijk zal komen. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt, je begint toch niet meteen tegen je kind zo. Nee, maar hij is ook niet de eerste profeet die al naar het volk gestuurd is. Bij Amos zie je hetzelfde, heel negatief. En pas helemaal aan het eind van het boek, want ook hij kon niet leven zonder hoop. Aan het eind van het boek komt daar die glimp over die vervallen hut van David, die weer zal worden opgericht en zo. Dus bij alle profeten vind je dat. Bij Obadja zelfs, dat is maar een klein boekje, het is een en al negatief. Allemaal oordeel, oordeel, oordeel tot het allerlaatste regeltje. Want geen van allen kunnen ze zonder een straaltje hoop. Wie nog meer? Alleen je weet niet altijd, ze zijn er genoeg. Lees het internet. Daar ben je nogal in thuis, geloof ik, als ik het goed heb. Maar de moeilijkheid van onheilsprofeten is, je moet wel heel zeker weten dat ze door de Heere gezonden zijn. Je hebt heilsprofeten die niet door de Heere gezonden zijn. Als Jeremia, en we hebben dat vorige keer bij Micha gezien, hè, er waren een heleboel in die dagen van Ahab, een heleboel heilsprofeten die allemaal prachtige dingen verkondigden, maar dat was allemaal uit hun eigen vlees voortgekomen. En zelfs door die leugengeest. Zo heb je ook onheilsprofeten die ook spreken naar de smaak van het volk, hoe gek het ook klinkt, maar sommige mensen willen dat graag horen. Onheilsprofeten die altijd negatief spreken, maar dat is daarom nog niet gezegd dat ze daarom uit God spreken. Er zijn altijd drie bronnen waaruit de profeet spreekt. Hij spreekt uit God, hij spreekt uit zijn eigen gevoel, of hij spreekt uit de duivel. Dus niet alles is meteen uit de duivel als het niet uit God is. Hij kan ook spreken van wishful thinking. Sommige mensen houden ervan om ellende aan te kondigen. Daarmee krijg je wel de handjes op elkaar. Sommige mensen vinden dat mooi. Dat zijn echte doemprofeten. Maar of ze door de Heere God gezonden zijn, is de grote vraag. En een van de dingen waaraan je dat kan herkennen na vanavond, dat is, wat voor straaltje hoop hebben ze eigenlijk te bieden? Hebben ze nog iets leuks te vertellen? Als ze over de kerk bijvoorbeeld alleen maar negatieve dingen profeteren, en alleen maar oordeel aankondigen en geen straaltje hoop, dan is het geen Bijbelse profeet. Een Bijbelse profeet heeft altijd hoop, altijd perspectief. Al was het maar, een rest zal zich bekeren. Maar als het radicale... Jona, maar Jona is altijd een geval apart. Die ging ook niet naar Israël, die ging naar Nineveh. Dat was een goddeloos heidens volk. Voor de heiden is er geen straaltje hoop. Yes. Jona is een heel apart geval. Waarom is het eigenlijk een profetisch boek? Niet waar, maar goed, we hebben het nou niet over Jona. Ik heb al pas gehoord waarom het eigenlijk niet zo'n groot wonder was dat hij in die vis zat. Weet u waarom dat is? Omdat hij tot de kleine profeten behoorde. Dus dat. Oké. Wie heeft nog wat? Van de schrik is het. Ach, ja, nog een Jacob. Ja, ik heb geprobeerd het kort, heel kort aan te geven. Zes vleugels, het staat er natuurlijk niet bij. Dus het is altijd een poging om te verklaren wat het te betekenen heeft. Maar twee bedekte, dat die twee laatste met twee vlogen, dat is het makkelijkste, want vleugels zijn er om mee te vliegen. Een vogel heeft twee vleugels om mee te vliegen en ze hebben ook twee vleugels om mee te vliegen, maar ze hebben er nog vier. Met twee bedekte zijn hun aangezicht is misschien nog de makkelijkste. Omdat, zoals ik straks aangaf, dat betekent als het ware, je hebt van jezelf geen aangezicht. Alle glans valt op het aangezicht van God. Het is, wij zouden zeggen, doe je pet af, doe je hoed af. Net andersom, hè? Als je voor een machtig iemand staat, doe je hoed af. Maar dat is in elke cultuur heel anders. Daar wordt niet gezegd, doe je hoofdbedekking af. Daar wordt tot Mozes gezegd, doe de schoenen van je voeten. Dat wil zeggen, daar wordt respect uitgedrukt in een heel andere cultuur, op een totaal andere manier. Je moet juist je hoed ophouden in het Jodendom, als je, uit respect tot de Heere God. En ik zie een verband tussen die gewoonte bij de Joden, hoewel die helemaal niet zo verschrikkelijk oud is. Die gaat terug tot de middeleeuwen. Er staat niks over in de Bijbel, ook niks zelfs over in de Talmud, over die bedekking van de Joden op hun hoofden. Maar het heeft hier wel mee te maken, terwijl wij zeggen, je moet juist je hoed afnemen voor de Heere God. Dat doe je ook als je bij, überhaupt als je met iemand spreekt, voor wie je respect wil betuigen, dan neem je je hoed af. Niemand heeft meer een hoed, maar goed, zo was het in elk geval. Maar hier is het zo, nee, je bekomt voor de Heere God met je hoed op. Je bedekt je hoofd als een teken van jouw respect. De ene Jood vroeg aan de andere Jood, waarom hebben we eigenlijk een hoed op als we naar de synagoge gaan? En die andere Jood zei, omdat vader Jacob, als hij naar de synagoge ging, ook een hoed op had. Toen zei die eerste, ja, maar hoe weten we nou zeker dat vader Jacob een hoed op had als hij naar de synagoge ging? En toen zei die ander, ja, denk in de heus dat zo'n goede Jood als vader Jacob zonder hoed naar de synagoge zou gaan. Dit is het type bewijs dat je heel veel tegenkomt, ook onder christenen. Van hè, dat is toch logisch. Maar die Joodse hoed, wel wij de hoed afzetten als je de samenkomst binnenkomt, zetten zij hem op. En ik denk dat dat samenhangt hiermee. Je bedekt je hoofd, je bedekt je aangezicht. Je hebt als het ware geen hoofd van jezelf, maar je erkent daarin het hoofdschap van God. Die twee bedekte hij zijn voeten. Dat is de moeilijkste van de drie. En dat komt ook nog bij, dat moet ik u eerlijk vertellen. Het is dat je daarna vraagt, Jaap. Voeten staat soms in de Bijbel, hoe vreemd het ook mogen klinken, voor de tedere delen van de mens. Eigenlijk is dit zijn kleding. Hij bedekt daarmee, hij zal zeggen, engelen zijn toch geslachtsloos, maar dit zijn geen engelen, dit zijn serafs. Serafs is een categorie op zichzelf en hoe dan ook. De voeten bedekken kan ook in de Bijbel aanduiding zijn voor je schaamte bedekken. Als het ware, het zijn vleugels waarmee hij zijn gestalte verhult. Als een aanduiding voor het niet vertonen van de schaamte. Maar dat is een uitleg van dit vers. Er zijn meerdere lichaamsdelen die soms gebruikt worden, eufemistisch, om aanduidingen van de geslachtsorganen te vermijden. Er zouden meer voorbeelden van te noemen zijn. Goed, nou. En Michiel, we hebben jou straks afgestopt. Je hebt vast nog iets. Klopt. Dat is dezelfde gedachte als Ezekiel 22. Dit zijn de twee voorbeelden. Jij noemt het andere voorbeeld. De twee gevallen waar de Heere zich afhankelijk maakt van een voorbidden. Ik ga dat nog eens uitwerken. Dat uitwerken over wat voorbeden betekent. En hoe de Heere God als het ware ons uitdaagt om voorbeden te doen. Omdat hij wil handelen op grond van voorbeden. Hij wil gebeden zijn, zegt het oude lied, beveel gerust uw weg. Hij wil gebeden zijn, dat betekent, Heere God wil alles eigenlijk doen op gebed van mensen. Hij wil graag handelen in antwoord op gebeden, maar dan moeten er ook mensen zijn die erom vragen. En daarom is het gebed zo belangrijk. Je zou zeggen, God handelt toch wel, of wij nou bidden of niet. Nee, God wil gebeden zijn. Hij wil handelen in antwoord op het gebed. En dat is hier ook zo, hij zoekt naar voorbidders, dat zijn die twee passages in het Oude Testament, en hij vindt ze niet, en God is heel menselijk gesproken teleurgesteld. Want nu moet hij het oordeel wel laten komen. Of, zo'n ander geval, hij moet zelf nu wel tussen beiden treden, want niemand anders doet het. Elihu spreekt in Job 33 over een voorspraak, één die tussen beiden kan komen, die zo ontzettend belangrijk is. Eén als een voorbidder, iemand die intercessie pleegt, iemand die in de bres springt voor jou bij de Heere God. Waardoor de Heere God het niet meer kan weigeren, waardoor hij wel jou moet verhoren, jouw antwoord moet geven. Het is heel belangrijk. Het is een enorme betekenis van de voorbeden. En ik zeg dat ook als een bemoediging voor ons allen om te volharden in de voorbeden. Want de Heere wil handelen in antwoord op voorbeden. Dat wil niet zeggen dat alle voorbeden naar zijn wil is en allemaal goed is. Maar in elk geval, daar moet je niet al te veel druk over maken. Laat je hart spreken en doe voorbeden, want hij wil graag handelen in antwoord op voorbeden. Ik denk dat we het hier gaan afronden, broeder. Laten we samen de Heere gaan danken. Heere God, het is wel heel bijzonder dat u mensen uitnodigt om partners van u te worden. Wie zijn wij? Klein, nietig, zondig en onrein. Wie bent u, die grote, hoogheilige God, driemaal heilig, driemaal heerlijk? Het is een ongelooflijk wonder dat u zulke nietige mensen betrekt in uw werk. U zou het beter zonder ons kunnen doen, of via engelen kunnen doen. Maar u hebt ervoor gekozen om ons tot uw partners te maken. Tot voorbidders te maken, tot mensen die bereid zijn een bediening uit te voeren. Heer, ik wil u heel bijzonder bidden vanavond voor iedereen in deze zaal. Die diep in zijn hart of haar hart misschien wel een idee heeft over de bediening waarvoor God, waarvoor u hem of haar roept. En zit te wachten op een roepstem uit de hemel. Heere God, ik bid u dat u de bereidwilligheid gaat werken in die harten om tegen u te zeggen: hier ben ik, zend mij. Niet passief af te wachten, maar naar u toe te gaan en zich beschikbaar te stellen aan u. Heer, laat dat voor ons allemaal mogen gelden, dat we mensen zijn die beschikbaar willen zijn voor u. Die u uitnodigen om door ons heen uw werk te verrichten. En bij praktisch niemand van ons zal dat zijn om een onheilsprofeet te worden. Trouwens, wat heeft Jesaja niet veel heil mogen verkondigen, Heere God? Wat hebt u juist door hem niet ongelooflijk mooie dingen verkondigd, waar we nu nog steeds van genieten, waar wij ons nog steeds op mogen verheugen. Maar toch, het was ook een heel negatieve boodschap. Het heil is er voor hen die zich verootmoedigen voor u. Maar wat het ook voor bediening is, Heere God, zegen ons, sterk ons, dat we ons beschikbaar stellen voor u. Dat we niet zien op onze eigen nietigheid, want dat weet u ook wel. Hoe klein en nietig we zijn. En toch roept u ons. Toch gebruikt u ons, omdat we beschikbaar willen zijn. En niet alleen maar omdat we zo verschrikkelijk goede mensen zijn, maar gewoon omdat we gered zijn door het bloed van de Heer Jezus en beschikbaar willen zijn voor uw koninkrijk, voor uw werk, voor uw wijngaard. Zegen ons zo, alle Heere God, om u toegewijd te zijn, om uw werk te doen in deze wereld, het werk dat de Heer Jezus heeft gedaan in deze wereld, voor te zetten. Heere, zegen ons ieder naar de bediening die u ons gegeven hebt. Wees ons nabij als we van hier gaan en wil ons ook een volgende keer in uw genade weer hier bij elkaar brengen, om ons met deze heerlijke visioenen ook verder bezig te houden. Geprezen, geloofd en verheerlijkt is uw machtige naam. Amen.